Goedenavond iedereen. Kan iedereen wel horen? Ja, heel goed. Nou, ik ben Jacqueline van de Steenhoven. Dankjewel Arie voor de introductie. Ik ben getrouwd met Mark van de Steenhoven, die hier eind vorig jaar ook is geweest. Ik zie wat ja-knikkers. Andere mensen kijken me vaag aan, maar die heeft ook een avond verzorgd over discipelschap. En nou ja, ik ga er nu mee verder. Tenminste, ik ga het vanavond hebben over missionaire kiemkracht. Ik ben, Mark heeft ons, denk ik, wat over ons leven verteld, dus ik ga het niet allemaal herhalen. Maar wat ik kan vertellen is dat we wonen sinds een jaar weer in Nederland. Hiervoor hebben we zo'n 5-6 jaar in Engeland doorgebracht. Hebben we gewoond in Sheffield. En de reden om daar naartoe te gaan was om te leren over discipelschap. En missie. En we zijn onderdeel geweest van een missionaire community. We hebben ook een missie gedaan met een kleine groep. En we waren daar onderdeel van een gewoon bestaande gemeente. En ja, het was, was heel erg gaaf ook om te leren. En ook hebben we geleerd om dat ook weer door te gaan geven aan andere mensen. Dus ik vind het heel gaaf dat we uitgenodigd zijn. Dat ik uitgenodigd ben om ook wat te delen. Uit wat ik geleerd heb en wat ervaringen die ik heb. Dus ik ga een kort verhaal houden. En ik heb wat verwerkingsvragen. Dus ik heb begrepen dat dat de bedoeling is. Dat jullie daarna weer in groepjes uiteen gaan. Om de vragen te bespreken. Om elkaar beter te leren kennen. Dus dat is helemaal goed. Nou, mocht je een vraag hebben. Aan het einde heb ik waarschijnlijk wat tijd om wat vragen te antwoorden. Er zijn niet heel veel, maar bewaar die dan. Dan ben ik zeker bereid om antwoord te geven op vragen die er zijn. Oké, missionaire kiemkracht. Dat was het thema dat ik kreeg toegemaild van Andrea. En ik was eigenlijk wel even benieuwd. Wat is kiemkracht? Want missionair zijn, daar had ik wel een beeld bij. Maar kiemkracht, wat is dat? Dus ik ben even op zoek gegaan naar een definitie ervan. Oh, wacht even. Ik ga nog even terug. Missionaire kiemkracht. De kiemkracht. Ja? Maar je moet het toch nog meer doen. Ja? Oké. Missionaire kiemkracht. Kiemen is een proces waarbij inactief zaad gaat groeien, meestal op gang gebracht door geschikte condities van water, zuurstof en temperatuur. Onderzoekers hebben nog geen antwoord op hoe dit proces op gang wordt gebracht. En in een encyclopedie van het plantenrijk staat, niemand weet wat de eerste biochemische aanzet is voor kieming. Het is een scheppingsgeheim. Nou, dat vond ik wel een hele mooie start, dat het dus een scheppingsgeheim is, kiemkracht. En dat brengt mij ook eigenlijk ook weer verder in het thema waar we het vanavond over gaan hebben, namelijk dat het gaat om de missie van God. En als we het over missionair zijn hebben, of missionair gemeente zijn hebben, dan praten we over de missie van God. De missie van God wordt ook wel eens genoemd Missio Dei. Dat kom je soms in boeken tegen. Dat is de Latijnse benaming voor de missie van God. En eigenlijk is dat, dat te zien dat missie niet zomaar een activiteit is van ons of een activiteit van de kerk. Maar dat het resultaat is van Gods initiatief. En dat het geworteld is in Gods schepping om de schepping te herstellen en te helen. Dus het initiatief komt van God. En dat vind ik ook wel mooi. Als wij nadenken over missionair zijn, dan kunnen we soms het gevoel hebben, oh, wij moeten allemaal dingen. Het initiatief ligt bij God. En wij doen mee in de missie die jij heeft met deze wereld. Om dat te herstellen. En letterlijk, als je kijkt naar het woord missie, dat betekent zending. Hè, gezonden zijn. En dat is ook wat er wordt bedoeld. We zijn gezonden in deze wereld. Nou, wat is nog meer even over het woord missie? Want soms denk ik, wat is nou missie? Wat is evangelisatie?
Nou, Mary Bob Hopkins, dat waren vrienden van onze chef, die maakte eigenlijk een mooi onderscheid. Missie, zeggen ze, is het totaal van Gods activiteit om zijn koninkrijk te herstellen voor heel zijn schepping. Dat kunnen dus ook activiteiten zijn die niet direct gaan om evangelisatie, dus het helpen bij de voedselbank, schuldhulpmaatje zijn. Dat kan dus ook missie zijn. En evangelisatie is eigenlijk een onderdeel van missie. En dat gaat eigenlijk over het herstellen van de relatie van God met de mens. En dan gaat het over het goede nieuws brengen, het evangelie brengen aan mensen. Dus je hebt zowel missie, het grotere plaatje, dat heel breed kan zijn, en evangelisatie, wat er eigenlijk een onderdeel van is van missie. Nou, om missie nou volledig te begrijpen, gaan we naar het leven van Jezus kijken. Nou, ik denk niet dat dat een verrassing is. Als wij missie willen doen, dan willen we naar het perfecte voorbeeld gaan kijken. Hoe deed Jezus missie in deze wereld? En er zijn eigenlijk twee bijbelteksten die ik eigenlijk heel mooi vind beschrijven wat de missie van Jezus was. Eén tekst staat in Lucas 4. En dat is een tekst die Jezus voorleest als hij naar de synagoge gaat aan het begin van zijn bediening. Hij krijgt daar de boekrol en daar wordt hij gevraagd om een stuk te lezen. En dan gaat hij deze tekst lezen. De geest van de Heere rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om aan onderdrukten hun vrijheid te geven. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Verderop in Lucas staat: de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dus deze twee versen die tonen ons het hart aan wie Jezus is en waar zijn missie eigenlijk om gaat. Mensen terugbrengen bij zijn hart, herstel brengen en elke blokkade verwijderen die er kunnen zijn om mensen dichter bij Jezus te brengen. En nou, met Pinksteren gaan we ook. Jezus heeft dat ons voorgedaan en na de hemelvaart heeft hij zijn geest gezonden naar ons als zijn volgelingen om ook dat goede nieuws van Jezus te verkondigen. Dus wij zijn ook onderdeel van de missie die Jezus op aarde had en daarin mogen wij nu ook onderdeel zijn. Dus wij zijn, we hebben een missionaire God. Wij mogen missionair zijn omdat we een missionaire God hebben. En ik zelf vind het altijd wel een bevrijding om te weten dat we onderdeel zijn van een groter plaatje. En we zijn niet in ons eentje bezig om allemaal Jezus bij God te brengen. Dat het onze verdienste is en dat wij heel hard moeten werken. Nee, we zijn onderdeel van iets waar God eigenlijk al mee bezig is. Vanaf de schepping en vanaf het begin van deze wereld. Nou, missionair zijn is daarom ook verbonden, onlosmakelijk verbonden met discipelschap. En daarom praat ik ook vaak over missionair discipelschap. Het bijvoeglijk naamwoord missionair zijn verwijst eigenlijk naar het zendende deel van discipel zijn. En ik vind het wel belangrijk dat we ook dat zenden, dat het nadruk heeft bij discipelschap. Want als we het alleen over discipelschap hebben, dan kunnen we het misschien alleen maar hebben over nou, meer op Jezus gaan lijken, en dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ook dat er een expliciet, een zendende onderdeel is van discipel zijn van Jezus. Dus vandaar missionair discipelschap. Dat we dus meedoen in die missie die God heeft met deze wereld. Met mensen die Jezus nog niet kennen. En elke volgeling, en we zijn allemaal volgelingen, we zijn allemaal discipelen van Jezus. Dus elke volgeling is ook gezonder in deze wereld. Het is niet voorbehouden aan maar een paar mensen. Nee, we zijn allemaal gezonden om deze goede boodschap verder te brengen in deze wereld. Je hoeft dus niet voorganger expliciet te zijn, of een zendeling te zijn, of een professionele baan te hebben om het evangelie te verkondigen. We zijn allemaal volgelingen, we zijn allemaal gezondenen. Tweede wat belangrijk vind, is dat het een levensstijl is. Missionair zijn is een levensstijl. Onze neiging kan zijn, als gewone christenen, dat we denken, nou, als ik maar een bediening, als ik een taak doe in een kerk, dan ben ik missionair. Of dan vervul ik mijn roeping. Als ik kinderwerk doe, aanbiddingsteam zie ik, en daar is helemaal niks verkeerds mee, hè. Ik bedoel, dat zijn allemaal hele goede dingen om te doen. Maar missionair zijn houdt wat meer in dan alleen een taak of een rol doen. En dat is ook wat Jezus zegt in Matthäus 5. Matthäus 5 vers 14 en 16. Ik wil dat even lezen met jullie. Waar Jezus zegt, jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat het licht geeft voor ieder die in het huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen en zo eer gaan bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus deze tekst is eigenlijk bestemd voor ons allemaal, voor iedere christenen, dat we licht schijnen, dat onze daden gezien worden om ons heen. En dat kan dus zijn op ons werk, op school, bij de tandarts. Het is overal waar we gaan, in ons dagelijks leven, zijn we gezonder. Het gaat er dus niet zozeer om wat voor activiteiten we doen, maar eigenlijk wie we zijn en als een natuurlijk uitvloeisel daarvan, gaan we ook doen datgene wat dat Jezus in ons hart geeft. Nou, even een voorbeeld. Klein voorbeeldje van een paar maanden geleden. Ik was in een supermarkt. Daar stond iemand om een krantenabonnement te verkopen. Nou, ik ben normaal iemand die dat eigenlijk vermijdt en zo snel mogelijk de supermarkt in gaat, omdat ik haast heb. Op een of andere reden bleef ik wel staan. Dan kwam ik in gesprek met een jongen en die verkocht mij dus eigenlijk een abonnement. Dat was niet duur, ik dacht, en ik vond hem wel aardig. Wat het vervolgens gebeurde was wel interessant, want ik moest mijn geboortedatum opgeven en toen ik dat deed, toen zag ik iets gebeuren bij de jongen en hij stopte ook echt op praten. En ik zag wat gebeuren bij hem. Oh, ik zeg, joh, wat is er? Hij zegt, die datum die jij nu noemt, die dag, 9 december, dat is de dag dat mijn moeder een attack heeft gehad. En vanaf die tijd kan ze eigenlijk heel weinig meer. En je zag dat dat heel veel met hem deed. En toen dacht ik, volgens mij moet ik hier iets mee. Want deze jongen deelde iets onverwachts aan mij. En ik dacht, ik ga er ook in. Ik zeg, joh, ik ben christen, ik bid. Mag ik voor je moeder bidden? Zou je dat oké vinden? Ik vraag altijd toestemming wel. Hij zegt, nee, dat is goed. En hij was er heel open voor. Dus ik stond dus te bidden met de jongen voor de supermarkt. En dat was gewoon een eenvoudig gebed. Maar het was iets wat ik in mijn hart ervaarde dat ik dat kon doen. En je zag dat die jongen door gezegend was. Want toen zei hij daarna, hij zegt, ja, mijn oma is christen. Ik ben boeddhistisch opgegroeid. Maar ik weet dat mijn oma christen is. En die bidt voor mij, weet ik. Dus ik vind het heel fijn dat ik nooit iemand van mij gebeden. Nou, klein voorbeeldje. Ik doe dit niet elke dag hoor. Maar dit was iets bijzonders. En omdat hij ook veel deelde uit zijn leven, was eigenlijk ook wel de vraag op dat moment, wat is goed nieuws voor deze jongen? En wat is goed nieuws? Eigenlijk ook om zijn moeder, waar hij zich heel veel zorgen om maakte, om ook bij God te brengen. En daardoor heb ik iets kunnen zaaien in zijn leven. En dus dat bedoel ik met integreren, levensstijl. Het hoeft niet een activiteit te zijn. Maar het integreren op de momenten, situaties die je in je leven tegenkomt. Ja, hoe doe je dat dan? Voor ons, als we weer naar Jezus kijken, denk ik dat er drie punten eigenlijk naar voren komen vanuit zijn leven, hoe hij ook missionair was. Allereerst keek hij naar de Vader. Hij keek naar zijn Vader. Hij integreerde het ook in zijn dagelijks leven. En hij deed het samen met anderen. Dus hij deed het samen met andere, ja, met zijn discipelen. Dus daar wil ik even wat meer op ingaan. Dus hij keek naar de Vader. En Johannes 5 vers 19 staat, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. De Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En dat is ook een voorbeeld, dat Jezus eigenlijk steeds bezig was om ook aan zijn Vader te vragen, wat bent u aan het doen? Wat wilt u? Wat is uw wil? En dat is, vind ik, een heel fantastisch voorbeeld ook voor ons. Het gaat niet om onze missie, het gaat om Gods missie. Dus wij mogen God ook vragen, we mogen luisteren wat zijn hart is. Hoe kijkt hij naar andere mensen? Wat is hij al aan het doen in deze wereld? Waar mogen we aan meedoen? En ja, wat is eigenlijk bidden? Bidden, soms stil zijn. Dat kan zijn bidden voor je buurt. Het kan zijn bidden voor collega's. Dat kan zijn vragen aan God. Is er iets wat ik met mijn niet gelovige vriend, vriendin, familielid kan delen? Misschien is er een woord, een bemoediging voor mensen die Jezus niet kennen. En dan is het ook belangrijk om eerst ook, ja, te luisteren. Wat is Gods hart? En soms is dat best lastig natuurlijk. Maar het is goed om daar tijd voor te nemen. Zonder meteen in allerlei acties te storten. En mijn ervaring is wel dat als ik even een klein voorbeeld daarvan heb, hoe je dat ook met niet-christenen kan doen. Hoe je, zeg maar, luisteren kan naar God voor niet-christenen. Ik denk dat de cultuur tegenwoordig wel zodanig is dat er best openheid is om iets te ontvangen. Ook al geloven mensen nog niet in God. Maar dat ze openstaan voor een bemoedigend woord. Openstaan voor iets te horen hoe God hun ziet. Wij hebben in Sheffield hebben we ons huis zo opengesteld tijdens Halloween. Nou, Halloween is heel groot in Engeland. Ook veel groter dan in Nederland. Dus iedereen doet daar mee. Dus ja, je kan als christen zeggen, ik doe mijn deur dicht en ik wil er niets mee te maken hebben. Maar we hadden zoiets van, nou, we gaan wat andersom keren. We gaan juist het licht aansteken. En we gaan een lichtfeest organiseren. En nou, daarbij hadden we gewoon het snoepgoed in huis en alles wat erbij hoorde. Maar wij wilden er ook wel een geestelijk element aan toevoegen. Dus we hadden een avond genomen, wat tijd genomen om te luisteren naar God. En hadden dingen op briefjes geschreven, kaartjes geschreven. Aan een touwtje gehangen en mooie versierkaartjes gemaakt. En we vroegen aan de kinderen die snoepgoed kregen, van wil je ook een hemelse zegening? Dit is het aardse. Of wil ik een hemelse zegening? En iedereen zei ja. En de ouders waren daar wel bij en die vonden dat ook goed. En dan kregen ze een kaart en dan mochten ze lezen. En dan stonden dingen op van, nou, je bent mooi. Of God houdt van je. Of God gaat met je mee naar school. En je kon zien dat kinderen raakte. En sommige ouders zeiden ook, mag ik nu ook een kaartje trekken? Want die wilden ook wel zoiets lezen. Dus dit zijn hele kleine voorbeelden. Maar het is eigenlijk kijken, ja, wat voor bemoediging kan ik ook geven aan mensen om me heen die Jezus nog niet kennen. Zonder meteen het evangelie helemaal uit te gaan leggen. Want waarschijnlijk is dat voor sommige mensen, voor veel mensen nog, iets te veel. Je bent eerst ook aan die relatie aan het opbouwen. Dus wat zegt God? Wat een volgende stap kan zijn in een relatie. Met een collega, met een familielid. Met iemand in de straat waar je contact mee hebt. Tweede ding wat we Jezus zien doen. En dat noemen we eigenlijk het principe van personen van vrede. En we lezen daarover in Lucas 10. En dat is het verhaal als Jezus de 72 discipelen uitzet. Hij stuurt ze, zeg maar, op training. En ik zal even lezen wat er staat in vers 5 en 6. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor het huis. En als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. En dan staat er verderop ook, en blijf bij dat huis. En dit principe is eigenlijk om op zoek te gaan naar iemand die een huis van een persoon van vrede voor je kan zijn. Iemand die naar je luistert, iemand die waar je misschien een klik mee hebt, waar je contact mee hebt. En die eventueel ook straks bereid is om te horen over jouw verhaal over Jezus. Of die luistert naar jouw verhaal over dat jij gelovig bent. En dat misschien heel erg interessant vindt. In eerste instantie zal hij niet meteen zeggen, oh, ik wil ook christen worden. Maar hij staat wel open voor je. En dit kan best een opluchting zijn, dit principe. Omdat je eigenlijk op zoek bent, wie staat er open voor me? Want er staat ook in die tekst, als mensen niet open voor je zijn, en schud dan het zand van je voeten af en ga naar de volgende. Dus dat betekent ook dat je soms mag zeggen, oké, deze persoon wil duidelijk niet. Ik ga op zoek naar iemand die wel openstaat. Wat is de persoon van vrede in ons leven? En voor mij was het eigenlijk wel een hele fijne manier, ook van relationeel missionair zijn, relationele evangelisatie, omdat je bezig bent om te kijken waar God al aan het werk is. En wij hoeven niet altijd heel hard die deur proberen open te gooien, maar soms gaan die deuren makkelijk open omdat God daar al bezig is. Soms kunnen we heel veel tijd stoppen in iets, maar als iemand geen persoon van vrede is, dan is het beter om te kijken wie is er een persoon van vrede, om daar ook tijd aan te besteden. Dus het gaat ook eigenlijk ook weer, ook in samenwerking met bidden, luister naar God, wie is die persoon van vrede? Waar bent u al aan de gang? Waar kan ik instappen? Nou, ik even een verhaal hierbij. Wij woonden in Sheffield in een Hillsborough, in een arbeiderswijk, en we wilden ons richten vooral op de buurt. Dus we waren bezig om onze buren te leren kennen. We hadden housewarming georganiseerd toen we er kwamen wonen. En we organiseerden regelmatig feestjes. Nou, dat was eigenlijk mensen uitnodigen om te komen eten, met Pasen te organiseren, met Kerstiets te organiseren. Maar we merkten, we maakten hele leuke contacten, maar in de buurt stonden mensen niet echt open voor God. Men wist dat we christen waren, daar maakten wij geen geheim van. We vertelden gewoon wie we waren en dat we onderdeel van een gemeente waren, dus dat wisten mensen. En soms de vraag was al, waar zitten nou die personen van vrede? Want we merken in deze straat dat die er niet echt zijn. Maar toen gebeurde het volgende. Mark en Simon, dat was een jongen die bij ons in huis woonde, die zaten in de trein en die kwamen een Koreaanse student tegen. En die jongen die ging studeren in Sheffield, die had de trein genomen en was op weg naar zijn onderdak. Het was al laat in de avond, dus Mark had het idee. Hij dacht van, nou, ik dacht dat het is wel goed om die jongen een lift aan te bieden. Hij zei, joh, kunnen we je brengen naar het adres waar je naartoe moet? Hij zei, ja, dat is goed. Dus bij hem gebracht. Wat bleek nu? Het adres klopte niet. Dus hij belde aan. Hij werd opengedaan door iemand die hem echt niet verwachtte. Het was inmiddels 11:00 PM. Dus die jongen stond daar na 15 uur rijden met zijn koffers. En dus geen plek om te verblijven. Dus hij zei, joh, kom met ons mee naar ons huis, want dit is niet zo fijn voor jou. En dan kan je contact leggen met je vrienden in Korea om het juiste adres te krijgen. Nou goed, hij ging met ons mee en het adres klopt inderdaad niet, het was een ander nummer. En hij wilde die avond weer terug, dus wij hebben hem gebracht bij het juiste huis. En we zeiden, joh, we willen wel dat je, we vinden het hartstikke leuk als je komt eten. Kom volgende week eten als je gezetteld bent. Hij zegt, ja, is goed, ik kom. Dus hij kwam bij ons eten. Wat bleek nou? Dat hij ook christen was. En dat was wel grappig, want daar hadden ze iets van, oh, was wel heel leuk geweest als hij niet christen was geweest. Maar hij was christen. Maar zijn oom, die in Zuid-Korea voorganger is, die had gezegd, je gaat naar Europa, je zal geen christen ontmoeten, ga je daar maar op voorbereiden. Nou, hij ontmoette ons als eerste, dus dat was allemaal heel bemoedigend. Zeker voor hem. Maar wat er vervolgens gebeurde, wij hadden een kleine community, dus wij aten, wij één keer in de week met elkaar. En hij was onderdeel daarvan. En hij bracht ons in contact met zijn medestudenten, die ook allemaal uit Zuid-Korea kwamen en voor een jaar in Engeland studeerden. Dus Dus op een gegeven moment zaten we met vier Zuid-Koreaanse studenten. En die waren geen christen, maar die vonden het heel leuk om ons te leren kennen. En lang verhaal kort, wij hadden zoiets van, nou, wij willen Bible Discovery gaan doen. Dat is eigenlijk samen de Bijbel gaan lezen. En we hebben hun uitgenodigd, willen jullie samen met ons de Bijbel lezen? En ze zeiden allemaal ja. En dat was wel heel bijzonder, want een aantal van hun hadden nog nooit in de Bijbel gelezen. En dat hebben we een aantal maanden met hun gedaan. Dus zo kan je zien dat ja, zo'n connectie, zo'n relatie, eigenlijk leidt tot personen van vrede ook, die open voor ons stonden. En met ons, ja, waar we konden delen over Jezus. En uiteindelijk zaten we daar met een groep, ook nog met een collega van iemand anders, die bij ons in huis woonde, zaten wij waar we discovery te doen. Dus dat, ja, het principe van persoon van vrede is een hele, ja, hele mooie manier hoe, om missie te doen. En eigenlijk hoe Jezus het ook deed. Hij was op zoek naar mensen die open voor hem stonden. Derde puntje, intentioneel zijn. Oftewel bewust ermee bezig zijn. Voor veel christenen, en inclusief mijzelf, is onze natuurlijke neiging om tijd door te brengen met mede-christenen. En onze tijd te investeren in mensen die Jezus al kennen. En tijd te besteden aan tijd doorbrengen met God, of dat samen met anderen te doen. En is het wat lastiger om tijd door te brengen met mensen die Jezus niet kennen, met niet-christenen? En als we in het leven van Jezus kijken, dan zie je eigenlijk dat hij heel goed omgaat met het verdelen van zijn aandacht tussen die drie relaties. De relatie met de Vader, de relatie met zijn discipelen en de relatie met de gebroken wereld om hen heen. Hij kon dat heel goed in balans houden. Dus er zijn eigenlijk drie soorten relaties. En hij was daar dus ook heel bewust mee bezig. Maar voor ons vaak, hè, ik geef bij mezelf voor mij, ik moet bewust kiezen om ook contacten met niet-christenen te hebben. En eigenlijk ook dat integreren in mijn leven. Bijvoorbeeld, gisteravond speelde Ajax. Ik weet niet of mensen daarnaar gekeken hebben. Maar wij hadden een paar mannen op de bank zitten en heel bewust hadden we... nodigen we daar ook onze Syrische vriend bij uit, die het leuk vindt om met ons voetbal te kijken. Maar door mensen uit te nodigen, dingen die je toch al doet, het kan een hobby zijn, en ook mensen uit te nodigen die Jezus niet kennen, kun je eigenlijk ook tijd doorbrengen met mensen die Jezus nog niet kennen op een hele simpele manier, zonder daar een hele nieuwe activiteit voor op te zetten. En wat ook helpt is om na te denken over wat is eigenlijk mijn visie, mijn missionaire visie. Heb ik een focus? Is dat mijn buurt? Is dat mijn collega's? Een netwerk, een sportclub? De moeders die je tegenkomt? Mensen waarmee je in de klas zit? Medestudenten? Jonge gezinnen? Of het kan bijvoorbeeld ook een nood zijn waar je op kan richten. Bijvoorbeeld de voedselbank, schuldhulpmaatje zijn. Is er een focus waarvan je denkt, ja daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Daar wil ik ook tijd aan besteden. Om op die manier heel bewust bezig te zijn en missionair zijn. Het andere punt, het laatste punt hiervan. Is om missie ook samen met anderen te doen. Als we kijken naar Jezus, dan had hij, hij riep 12 discipelen. Hij had het in zijn eentje kunnen doen. Hij had het alleen kunnen doen. Hij had hen niet nodig in die zin. Maar hij gaat met hen op pad, als groep. Je ziet ook heel weinig in de evangelie over één-op-één contacten. Hij gaat eigenlijk met de groep steeds op reis. En hij stuurt hen samen de wereld in. Als een gemeenschap ook. Je ziet ook niet dat de discipelen individueel worden uitgezonden aan het einde. Nee, er is één zendingsbevel. Ze worden gezamenlijk uitgezonden. En een belangrijk principe is dat denk ik ook. Dat Jezus, dat God wil, dat we ook samenwerken. als christenen, dat we het met elkaar samen doen. In Johannes 13, vers 34 en 35 staat: heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het is moeilijk opgeroepen, heb elkaar lief, doe het samen, zodat het ook een getuigenis is naar de wereld om ons heen. En in Handelingen 2 lezen we natuurlijk hoe de eerste discipelen leefden in gemeenschap en eigenlijk als een familie met elkaar. En ze bleven trouw aan het onderricht van de discipelen, van de apostelen. Ze vormden een gemeenschap, ze braken het brood samen, ze wijden zich aan het gebed. Er werden veel tekenen en wonderen verricht. En ze braken het brood thuis bij mensen. Dus er was een hele hechte gemeenschap ontstaan. En daardoor werd ook de gemeente uitgebreid dagelijks. Door de aanzuigende werking die die groep van discipelen had samen. In dit gedeelte in Handelingen 2 vind je ook het woord oikos terug. Dat is een Grieks woord. Wat staat voor huishoudens, huizen. En dat werd vroeger gebruikt voor uitgebreide families. Dus niet alleen het gezin, vader, moeder en kinderen. Maar eigenlijk alles wat erbij hoorde. In die tijd waren het ook bediendes, alle mensen die daarbij hoorden bij dat gezin. En die allemaal eigenlijk een gezamenlijk doel hadden. En eigenlijk zijn wij als christenen ook, wij mogen dat gezamenlijk doen als familie, als oikos. Als kleine groep, als wat grotere groep. En dat hebben wij vooral ook gezien in Sheffield, waarin wij onderdeel waren van een gemeente die bestond uit kleinere groepen, die ook een missionaire focus hebben. Dus elke groep die bad met elkaar, deed bijbelstudie met elkaar, maar hadden ook een missionaire focus. Dus ze gingen ook naar buiten toe om een bepaalde doelgroep te dienen of een bepaalde buurt naar uit te reiken. Dus daar zie je dat ook functioneren, een oikos, een gemeenschap als christenen die heel bewust bezig zijn om uit te reiken naar mensen die Jezus niet goed kennen. Dus dat is dit alles bij elkaar, denk ik, dat is missionaire kiemkracht. En dit zijn een aantal principes die helpen om missionair te zijn. En ook om het samen te doen als geweten. Dit is wat ik wilde delen.